Dank u wel, voorzitter. En ook dank aan de commissie Van Dam voor het werk dat ze gedaan hebben, waardoor we hier nu met een snoeihard rapport staan. Want deze drie constateringen van de parlementaire onderzoekscommissie waren de hardste die de CDA-fractie gezien heeft in onderzoeken en enquêtes in de Kamer van de afgelopen 70 jaar. De rechtsstaat is in het geding. De regering heeft de Kamer ontijdig, onjuist en onvolledig geïnformeerd en dat bij herhaling. En openheid, volledigheid en transparantie waren niet de leidende principes richting de Kamer, de pers en bij het samenstellen van dossiers voor rechtbanken. Dit is meerdere gevallen ingegeven door gewenste politieke of juridische uitkomsten. Vrij vertaald, ze hebben niet de waarheid gesproken, zelfs niet bij de rechter, en ze hebben stuk in dossiers achtergehouden, om ervoor te zorgen dat de ouders geen gelijk kregen. Een grote groep ouders en hun kinderen stond machteloos tegenover machtige instituten van de rechtsstaat. Vrij vertaald, tienduizenden ouders zijn jarenlang vermalen met gruwelijke resultaten voor privélevens. Zij hebben geen enkele, maar dan ook geen enkele bescherming gehad van de rechtsstaat of haar instituties. Neemt de regering deze conclusies over of neemt ze daar afstand van? Graag een helder betoog. In de huidige omstandigheden, namelijk een coronapandemie, nam de regering twee terechte besluiten. Zij formuleerde een inhoudelijke reactie op het rapport en besloot af te treden. In deze omstandigheden kan en moet de demissionaire regering in de ogen van de CDA-fractie de lopende zaken voluit blijven behartigen. Dat betreft in ieder geval de bestrijding van de coronapandemie in alle facetten, zoals de grote economische en sociale gevolgen, de Brexit en heel belangrijk de opvolging van rapport Ongekend Onrecht en de Groningers en de hersteloperatie die een aantal dingen vandaag zullen herkennen in de inbreng. Dat klinkt uitzonderlijk en dat is het ook. Het rapport Ongekend Onrecht vraagt, nee, schreeuwt om herstel van de rechtsstaat, zowel in het kinderopvangtoeslagschandaal als in zijn algemeenheid. Dat kan niet wachten. Een paar maatregelen op de korte termijn zijn noodzakelijk en dit dossier gaat niet weg als we er niet over spreken. De ouders zitten vaak nog diep in de problemen en de rechtsstaatproblemen zijn groot en diep. Deze problemen zijn niet alleen ontstaan door problemen bij de regering en de Belastingdienst, maar juist ook omdat andere instellingen niet ingrepen. Rechters, de ombudsman, de media en niet in de laatste plaats, omdat de Tweede Kamer zowel als wetgever als controleur tekortgeschoten is. Wij erkennen dat en vinden dat een groep Kamerleden, wanneer het rapport van de commissie Bosman uitkomt, voorstellen moet doen. Wij zelf denken en dat we onafhankelijker moeten zijn van regeerakkoorden en grote klimaatakkoorden, meer tijd voor wetsbehandeling moeten nemen en een commissie Rijksuitgaven moeten heroprichten. Maar first things first vandaag, voorzitter. En dat is de ouders en de kinderen. Zij komen op de eerste plaats en misschien ook op de tweede en de derde. De ouders zijn slachtoffers geworden van een fraudejacht, waarbij de Belastingdienst illegaal wetten overtreden heeft. Ouders die slachtoffer werden van de hardheid van de regeling. En dat betekende dat bij een kleine fout zij 10.000 euro moesten terugbetalen. En het was tegen de uitleg van de landsadvocaat in, zeg ik tegen de heer Dijkhoff, die in proportionaliteit had aanbevolen in 2009. De Belastingdienst verschool zich achter de brede rug van de rechtspraak en de rechtspraak keek niet in de dossiers. Wat een rechtsstaat. En tienduizenden burgers kregen het stempel fraudeur. Dat kwam in alle systemen. Het werd hen niet verteld, maar ze ondervonden destructieve gevolgen. Geen betalingsregeling, gedwongen verkoop van woning, van auto's, verlies van baan, geen VOG en soms verlies van gezondheid, van kinderen en erger, voorzitter, ik durf het niet allemaal op te sommen. En in 94% van de gevallen, 94% van de gevallen weten we niet meer waarom dat gebeurd is. Hoe zo rechtsstaat. En dan nu de compensatie. We hebben nu ook een compensatieregeling. Maar die verandert met de dag. Ik wil graag een tijdspad hebben. En nu een echt tijdspad, zeg ik tegen de regering, en niet zo'n fake tijdspad. Wanneer, want we verwachten er 1,5 jaar op, krijgen deze mensen hun recht? En hoe gaat het met private schulden? En voorzitter, we zouden namelijk 1 jaar geleden iedereen in 1 jaar proberen te helpen. Slechts 2% is geholpen. Er is meer geld naar de Belastingdienst gegaan, naar de Belastingdienst, dan naar de ouders in de compensatie. Graag ook een reactie op waarom de VNG denkt dat het niet uitvoerbaar is en wat de bewindsvoerders nu denken. En, heel belangrijk, dat er eindelijk geld is voor kinderen. 200 miljoen. Alsjeblieft niet meer zittingen van het kindpanel. maar effectieve manier om die kinderen die jarenlang geleden hebben te gaan helpen. En in dat tijdspad, voorzitter, wil ik ook graag horen wat we gaan doen met ouders die in de schuldsanering zitten. Die kunnen niet in één keer veel geld krijgen. Of ouders die in de WSMP zitten, want dan pakt iemand anders het in. De private schuldeisers cirkelen soms als haaien om deze mensen heen. Een aantal van deze mensen heeft een rotkerst gehad vanwege de aankondiging op 22 december. Omdat ze een maand lang niet wisten waar het over ging, maar iedereen wel dacht dat ze geld hadden. Voorzitter, graag een concreet plan. En, voorzitter, de premier ontmoette de ouders een jaar geleden. Hij zei toen, ik ga na een half jaar weer met u in gesprek. Is dat gebeurd? En zodat het niet gebeurd is, zou de premier dat op korte termijn alsnog willen doen.
Mevrouw Marijnissen.
Dank u wel. Het werk van de heer Omtzigt en mijn collega Leijten is hier al een paar keer genoemd, maar ik wil het ook in zijn termijn graag naar voren brengen. Ik denk dat hun bijdrage groot en goed is geweest voor de democratie en inderdaad de reden waarom wij hier vandaag staan. Dus veel dank daarvoor. Maar ik zou ook wel van de heer Omtzigt willen weten, want we weten natuurlijk dat hij de afgelopen tijd, een behoorlijke tijd van zijn leven heeft besteed aan de waarheid boven tafel krijgen. Wat nou precies voor hem de momenten waren waarin hij achteraf bezien kan vaststellen dat al deze ellende voor al die ouders, of althans een groot deel van die ellende, voorkomen had kunnen worden?
De heer Omtzigt.
De allereerste keer was toen we hier een wet gemaakt hebben in 2004. Dat ging om de kinderopvangwet. Daar zijn tientallen amendementen ingediend. Dat was een groot pot van mixen van politieke belangen hier in de Kamer, waarin iedereen wat in de pot gooide en er uiteindelijk een wet uitkwam die niet werkte. En als ik nou één ding vandaag zie, is een hoop politieke hobby's van we gaan vandaag even volledig de kinderopvang hervormen. Als we één ding geleerd zouden hebben, is neem daar één tel de tijd voor. Doe voorzichtig, maak goede plannen. Dat is de eerste fout. De tweede waar we hadden kunnen ingrijpen, was dat ik gewoon betere informatievoorziening van het kabinet verwacht. En dit is het eerste dossier, want Arno Visser van de Rekenkamer heeft een heel mooi stuk in Elsevier geschreven, dat in alle onderzoeken van de afgelopen 40 jaar die we hier gehad hebben, de informatievoorziening niet deugde. En dat we iedere keer voornemen om het beter te doen en er gebeurt nooit wat. Dus ik verwacht ook van het kabinet dat er een update op de brief komt voor 1 juli, wat ze met al die punten doen die ze hier doen. Maar dit is de eerste keer dat het kabinet zelf last heeft van de imperfecte informatievoorziening. Want het kabinet wist tot juni 2019 zelf niet wat er gebeurde, omdat ze het niet interessant vonden om aan de Kamer te vertellen. En als je het niet interessant vond om het aan de Kamer te vertellen, dan ga je er ook zelf niet achteraan. En daarmee hebben ze zichzelf ondergraven. En wat stom was dat. Maar het gaat tot op de dag van vandaag door, zeg ik tegen mevrouw Marijnissen.
Mevrouw Marijnissen, of was u nog niet klaar? Oh, is goed.
Ik had hier willen laten zien hoe dingen zwart gemaakt zijn. Maar in dit dossier, sinds ik dat met minister Van der Steur gedaan heb, is alles wit gemaakt. Dus het effect is minder. En in de interne documenten staat ook dat ze om dat effect te vermijden van de heer Omtzigt het nu ook in het wit doen. Maar je dacht dat ze het beter zouden doen. Gisteravond kregen wij antwoord op Kamervragen ingezonden 23 december. Ik zal het u besparen. Antwoord 9 is zie antwoordvraag 8. Antwoord 10, zie antwoordvraag 8. Antwoord 11, zie antwoordvraag 8. Antwoord 12, zie antwoordvraag 8. Dat gaat door, voorzitter, tot antwoord 24. Identieke antwoorden. En daar staat gewoon bij, wij vinden het niet zinnig om dit antwoord te geven. Dit is de nieuwe Rutte-doctrine. De nieuwe Rutte-doctrine. We hebben hem gehad, we nemen er afstand van en we hebben hem opnieuw weer ingevoerd. Dus mijn vraag aan de premier is, neemt hij afstand van die Rutte-doctrine en krijg ik binnen 2 dagen hier volledig antwoord op? Of zijn we gek geworden? Dus door die onvolledige informatie is het ook misgegaan. En ik moet heel eerlijk zeggen, en daar kom ik zo meteen op, ik heb onderzoek gedaan in Malta, zoals u weet, en kwam daar een staat tegen die niet functioneerde. Heel lang heb ik voor onmogelijk gehouden om een vergelijking tussen Malta en Nederland te maken. Maar bij ons functioneert iets anders niet. En dat is macht en tegenmacht. Er is hier zo'n innige band tussen het kabinet en de Tweede Kamer, dat als je moeilijke vraag zet, jij het probleem bent in het kabinet. Er is zo'n innige band tussen het kabinet en de pers, dat er wel vragen aan het kabinet gesteld zijn, op moedige journalisten als Jan Klein Nijhuis en Pieter Klein na. Maar die 20, 30.000 ouders, wat zeg ik, 100.000, want het waren allemaal gezinnen, dat die nooit in beeld gekomen zijn in ons land. Daar is iets fundamenteels mis in ons land. Fundamenteels in de checks en balances. En het gaat verder. De rechtspraak beschermt niet. De belangenorganisaties die allemaal uit de staatsruif eten. Allemaal. En die noemen wij belangenorganisaties. Maar weet je wat er gebeurt? Ze zeggen wel eens wat. Maar je ziet ze nooit keihard zeggen en nu is het afgelopen. En waarom? Omdat dan de subsidie stopt. En ik kan u de voorbeelden ervan geven. Wij hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag, en dan zeg ik onze, hoewel ik een van de langzittende Kamerleden ben, doe ik het best om er buiten te blijven. Onze kliek in Den Haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan de kiezer. En dat zullen we moeten veranderen. En dat is een bredere agenda, zeg ik, die hieronder ligt, dan even te zeggen, er was één belastingambtenaar. Was het maar één belastingambtenaar die ik kon vinden? Was er maar één belastingambtenaar of één minister? Dat is ook precies waarom ik al 4 jaar zeg, dat opstappen, dat kan me niet schelen. Waarom zeg ik dat? Omdat het niet één persoon is. We hebben hier een structuur en een systeem gecreëerd waarvan alles centraal staat, maar niet de hardwerkende Nederlandse burger. Die staat alleen centraal in de verkiezingscampagne.
Mevrouw Marijnissen.
Dank, voorzitter. Een helder antwoord van de heer Omtzigt. Ik heb daar verder geen vragen over. En ik luister ook met veel nieuwsgierigheid naar de antwoorden van het kabinet hierop. Juist om misschien te voorkomen dat dit het eerste verkiezingsdebat in die door de heer Omtzigt genoemde verkiezingscampagne is, zouden wij het echt goed vinden als we vandaag, en u noemde dat ook, de heer Omtzigt noemde dat ook, echt iets kunnen regelen voor de ouders. Omdat dat het grootste schandaal is van dit allemaal. Ik bedoel, alle dingen zijn genoemd. Maar dat deze mensen tot op de dag van vandaag, ook als wij hier staan, nog steeds in de onzekerheid en in de ellende zitten. En meer specifiek de kinderen. Want als er nou één groep is die er echt, die ouders konden er wel niks aan doen. Maar als er nou één groep is die er echt helemaal niks aan kan doen, dan zijn het natuurlijk wel de kinderen. En de heer Omtzigt noemde al de 200 miljoen die er nu eindelijk komt voor die kinderen. Nou, daar zijn wij heel blij mee. Maar tegelijkertijd hebben wij ook wel grote zorgen over dat die 200 miljoen niet weer gewoon naar de kinderen gaat die dat nodig hebben, maar naar, nou ja, u noemde eerder al de consultants of anderen die daarmee aan de haal gaan, maar in ieder geval niet de kinderen. Dus hoe kijkt de heer Omtzigt ernaar om vandaag samen een voorstel te doen om een kindfonds op te richten waarbij we in ieder geval ervoor zorgen dat die 200 miljoen die er nu is, dat die terechtkomt bij die kinderen, zodat die kinderen in ieder geval voor de toekomst straks met een schone lei kunnen beginnen. Dat ze hun jeugd is afgepakt en dat ze in ellende op hebben gegroeid en in bittere armoede. Dat kan niet meer rechtgezet worden. En dat is heel treurig. Maar dat ze voor de toekomst toe in ieder geval een schone lei kunnen hebben.
De SP heeft dat voorstel eerder gedaan. Dat lijkt me een prima voorstel. En misschien het voorstel wat mevrouw Leijten ook vaker gedaan heeft, iets meer afstand van de Belastingdienst die de fouten zelf gemaakt heeft. Iets meer afstand zou helpen om dit op een fatsoenlijke manier uit te keren.
Mevrouw Van Brenk.
En die samenwerking was goed. Ja. Maar het rare is dat we daarvoor geprezen moeten worden, terwijl die niet uitzonderlijk zou moeten zijn. Want in de grondwet staat helemaal niet dat ik lid ben van een fractie. Daarin heb ik maar één verantwoordelijkheid en dat is het controleren van de regering. Ik heb daar geen verantwoordelijkheid om altijd de regering te steunen of altijd iets te doen. En misschien zouden we die grondwet eens wat beter moeten lezen.
Mevrouw Van Brenk.
Ja, voorzitter. Het is mooi dat de heer Omtzigt dat nog even duidelijk maakt, maar dat wordt niet altijd in deze Kamer herkend. Er is een behoorlijk verschil tussen coalitie en oppositie. Maar het is goed dat de heer Omtzigt nog even heel scherp zegt dat de ouders best in de knel gekomen zijn in december door uitspraken. En we hebben nu een reactie gisteren gezien dat de schulden van de Belastingdienst, van de overheid, worden kwijtgescholden. Maar er zijn een heleboel mensen die zijn al ontzettend in de problemen. Want die hebben al een heel deel afbetaald. Die hebben dat betaald doordat hun huis te koop is gezet en dergelijke. En mijn vraag is, hoe gaan we nu inderdaad dit probleem oplossen? En zouden, als de heer Omtzigt nu de mogelijkheid zou hebben om zelf een regeling te bedenken, hoe zou hij die vorm geven zodat al die ouders gecompenseerd gaan worden?
De heer Omtzigt.
Ik denk dat dat verstandig is. Gelukkig, wij zien de ouders met de grootste problemen. Er zijn ook heel veel ouders die met grote pijn en grote moeite in hun huis konden blijven wonen, het afbetaald hebben. Die worden vooral door deze regeling goed geholpen, want die eenmalig bedrag en ze zijn uit de problemen. De ouders die in de schuldsanering zitten, daar zal extra op gelet moeten worden, want op het moment dat je die geld overmaakt, dan gaat dat geld niet naar de ouders. Ik zou willen, en ik vraag ook aan de regering, dat iedereen toegang heeft tot de commissie werkelijke schade. En dat wij binnen een paar maanden ook gewoon een duidelijk richtlijn krijgen hoe de werkelijke schade vergoed wordt. Hoe er omgegaan wordt met verlies van baan, verlies van huis, wat mevrouw Van Brenk terecht zei. En als je dat huis 4 jaar geleden verloren bent en de huizenprijzen zijn door het dak gegaan, hoe daarmee omgegaan wordt. Verlies van gezondheid. En het is zaak om dat nu voortvarend op te pakken. Hoewel ik me wel kan vinden in de opmerking van de heer Wilders dat die 30.000 redelijk snel uitgekeerd zal moeten worden, wil ik niet de verwachting wekken dat we binnen 2 maanden iedereen de werkelijke schade uitbetaald hebben. Want dat zal nog lastig worden.
Mevrouw Van Brenk.
Ja, voorzitter. Ik blijf worstelen met het zoeken wat we van dit kabinet op korte termijn kunnen verwachten. Omdat zij een oproep doen aan banken, aan verzekeraars en noem maar op. Maar dat zijn particuliere instellingen. We zien dat inderdaad justitie of incassobureaus helemaal gespitst zijn om zoveel mogelijk binnen te halen. In hoeverre denkt het CDA dat er ook inderdaad een terecht beroep gedaan kan worden op banken, op verzekeringsmaatschappijen, om ook daar een deel van de lasten kwijt te schelden? En dan gaan zij het maar verhalen bij de overheid.
Meneer Omtzigt.
Ja, nee, ik snap wat mevrouw Van Brenk zegt, maar ik zit hier met een probleem. En het probleem is het volgende. Heel veel van deze ouders hebben niet alleen een schuld bij de Weekamp of de bank, maar hebben ook een schuld bij hun eigen familie. En als je tegen die familieleden nu zegt, jij hebt mij uit de ellende geholpen, maar je hebt me 10.000 euro geleend en vanwege de overheid moet ik nu zeggen dat je maar de helft ervan terugkrijgt, dan weet ik niet hoe eerlijk dat is. Oftewel, ik weet het wel, dat moeten we niet doen. En het is best lastig om tegen de lokale ondernemer te zeggen die gewoon diensten geleverd heeft, u moet nu een afslag nemen hierop. Wat ik wel vermoed, en misschien kan de staatssecretaris van SZW, die dat vandaag nog is, daar iets op zeggen, dat de overheid er nu zelf achter komt hoe duur het is om schulden te hebben in dit land. Knetterduur. Als je ziet hoe snel die incassokosten oplopen. En als je één keer in de problemen zit, hoe je nooit meer uit die spiraal komt, en nu de overheid er zelf voor moet opdraven, zou zij wellicht eens wat sneller geneigd zijn om maatregelen te nemen waardoor mensen die een keer in die problemen komen er ook weer uit kunnen komen. Over de afslag, ik hoop dat er goede onderhandelingen plaatsvinden, maar ik weet hoe moeilijk het is om private schuldeisers ergens toe te dwingen. Dus ik laat dat even aan de wijsheid van de staatssecretaris van Financiën toeslagen de wanen over.
Mevrouw Ouwehand.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik waardeer de inzet van de heer Omtzigt zeer. Samen met mevrouw Leijten. En ik vergat zojuist de heer Azarkan te noemen. Ik denk dat de heer Omtzigt met deze 2 Kamerleden namens ons allemaal heel belangrijk werk heeft gedaan. Dus niets dan complimenten daarvoor. Ik heb wel een vraag over of de heer Omtzigt, want ik deel zijn analyse volledig, of de heer Omtzigt dat volledig namens de CDA-fractie doet hier. Want dat zou natuurlijk supergoed nieuws zijn. En dan is mijn vraag ook, hè, die felheid, die terechte felheid over de manier waarop het kabinet omgaat met de positie van de Kamer, het niet informeren en die kritiek daarop, geldt dat wat de CDA-fractie betreft dan voor alle dossiers? En het je houden aan de rechtsstaat, geldt dat voor alle dossiers?
Voorzitter, ik sta hier namens de gehele CDA-fractie en ja, die rechtsstaat is centraal voor ons.
Nou, geweldig, dat is goed nieuws. Veel dank daarvoor. Ik heb nog een vraag over de beantwoording van de Kamervragen die de heer Omtzigt had gesteld. Ik heb ze ook gelezen. Vraag 8 is, wij vinden het niet nodig om een tijdlijn te geven, terwijl de Kamer vraagt het. Het is niet aan het kabinet om te zeggen, wij vinden het niet nodig. En dan vraag 9 tot en met 25, zie je het antwoord op vraag 8. Ik weet niet wat daar achter de schermen is gebeurd. De heer Omtzigt zegt terecht, die Rutte-doctrine moet van tafel. Maar zou het nou echt zo zijn dat het ministerie van Financiën waar toch de heer Hoekstra eindverantwoordelijk voor is, van plan was die vragen wel te beantwoorden en dat vanwege de Rutte-doctrine dat toch niet is gebeurd? Of had het ministerie van Financiën hier zelfstandig gewoon antwoord op de vragen moeten geven en zeggen met de brief van vrijdag in handen, we gaan geen Rutte-doctrine meer doen, wij gaan voortaan de Kamer goed informeren. Dat is mij niet helemaal helder wie hier nu achter zit in dat die vragen weer niet zijn beantwoord.
De heer Omtzigt.
Ik heb in de stukken, en ik moet zeggen, ik heb tot diep in de nacht weer doorlopen werken, want dat is het pakketje. Ik heb het wel dubbelzijdig uitgeprint, in tegenstelling tot een aantal mensen.
Klein detail, ja.
Ik heb echt mijn... om te kijken wat daarin staat. Ik heb gezien dat in de stukken van de POC... op een gegeven moment de ambtenaren van Financiën zeggen, het is de beleidslijn van AZ om de kafstukken niet aan de Kamer te sturen. En dat is heel lelijk. A, en toen heb ik vragen gesteld en ik kan u verzekeren dat werd niet in de hele coalitie op prijs gesteld. Of de desbetreffende bewindspersoon zich herinneren dat hij of zij de eed dan wel de gelofte op de grondwet gedaan had. Die wordt namelijk gewoon individueel gedaan. En artikel 68 is gewoon een onderdeel van de grondwet. En in artikel 68 van de grondwet staat dat een enkel Kamerlid recht heeft op informatie en dat is inclusief documenten. Dus al moeten ze AZ bellen, ze moeten kappen met het bellen van AZ. Kappen! En ik wil van de minister-president hier ook horen dat die telefoontjes gaat weigeren als iemand naar AZ gaat bellen om te vragen of hij wel informatie mag verschaffen. Dat is namelijk de individuele, persoonlijke individuele verantwoordelijkheid van een bewindspersoon. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daar op het ministerie gebeurd is. En ik hoor het graag, en ik was nog vergeten te zeggen, dat in antwoord 6 en 7 toegegeven is dat de vorige tijdlijn, die niet door mij gevraagd was, maar door een kamerbrede motie, dat de regering toegeeft dat die tijdlijn niet klopte. En dat de cruciale memo Palmen daaruit weggelaten was. Dus dat er een hele goede reden was waarom ik precies wilde weten waarom dat gebeurd was. En ik ga ervan uit dat we dat binnen een paar dagen horen. En dit was wel een klein beetje een valse start met het naleven van de nieuwe regels.
Mevrouw Ouwehand.
Zeker. Dat laat zien dat je op vrijdag een brief krijgt met de belofte alles wordt anders. En op maandagavond antwoorden die nog uit precies hetzelfde tijdperk stammen. Dus mijn vraag is ook, eens, die Rutte-doctrine moet van tafel. Maar als het kabinet op vrijdag zo'n brief stuurt, dan mag je verwachten dat alle bewindspersonen op hun eigen departementen, waar ze eindverantwoordelijk voor zijn, zeggen, jongens, de Kamer wordt vanaf nu goed geïnformeerd. En als dan uit het ministerie van Financiën, waar, ja, ik moet het toch zeggen, CDA-minister Hoekstra eindverantwoordelijk voor is, alsnog dit soort antwoorden komen, dan denk ik, er zitten meer schuldigen in dat vak dan alleen maar Rutte.
De heer Omtzigt.
Ik had niet anders verwacht vandaag. En het stelt me teleur. En ik zal ook precies vertellen waarom. Vandaag probeer ik aan te geven dat Renske Leijten en ik onze rol als Kamerlid invulling proberen te geven. En als Kamerlid ben ik niet in dienst van nog lijsttrekker Hoekstra, nog minister Hoekstra. En controleer ik minister Hoekstra. En als u de Kamervragen van mij van vorige week en de week daarvoor ziet aan minister Hoekstra over de rotzooi bij ING of de problemen bij Sanddrink, dan zult u daar echt geen opzetje in vermoeden, kan ik u verzekeren. En zo controleer ik hem ook elke dag. En zo controleer ik ook andere CDA-bewindspersonen. Ik heb hier 4 keer Kamervragen gesteld in het februarireces, onder andere aan minister De Jonge, over het dan vrij onbekende coronavirus een jaar geleden. Omdat ik me daar zorgen over maakte. Dat leverde mij nog een leuk artikel op van een collega uit een van de coalitiefracties. Die vond dat ik me er niet mee moest bemoeien. Dus uw suggestie dat ik... Ik ben niet kleurenblind, maar in dit geval ben ik wel kleurenblind. Het kan mij niet schelen welke kleur daar in het kabinet zit. Maar werkelijk ook niet.
Voorzitter.
Mevrouw Ouwehand.
Dat is een misverstand. Het was absoluut niet de bedoeling om die suggestie aan de heer Omtzigt aan te wrijven, want ik denk dat we allemaal hebben kunnen zien dat hij ongeacht de coalitiedruk zijn rol als Kamerlid met verve vervuld, namens ons allemaal. Het was een aanvulling op zijn vraag over hoe kan het nou dat ik weer geen antwoord heb gekregen en zijn terechte constatering dat die Rutte-doctrine van tafel moest. En mijn aanvulling was, ik ben ook benieuwd hoe dat op het ministerie van Financiën is gegaan, maar op geen enkele manier denk ik dat de heer Omtzigt hier de waarheidsvinding eventjes laat voor wat het is, omdat het toevallig zijn eigen minister is. Nee hoor, echt niet.
Dat heeft u duidelijk gemaakt.
Dank u wel. Voorzitter, op het laatste punt ben ik nog één zaak vergeten. En dat is dat ik het vrij schandelijk vind dat de gemeentes de gegevens niet kregen vanwege de AVG. Dus eerst benoem je mensen tot fraudeur. Dat deel je met het hele land, met elke woningbouwcorporatie. Je krijgt geen VOG, helemaal niks. Tegen elke principes. En als je moet oplossen, dan is de AVG een staande weg om de gemeentes te laten oplossen. Daarmee is de AVG veranderd in een wet die de burger beschermt naar een wet die de overheid beschermt. En dat was nooit de bedoeling. Dus graag wil ik dat die gegevens op zeer korte termijn van alle gedupeerden, niet alleen die zich gemeld hebben, met de gemeentes gedeeld worden. Voorzitter, ik heb het over de informatievoorziening gehad. Punt 1, het is een jaar lang tegengehouden dat we hier de CAF-verslagen kregen. Want wist ik veel of het alleen om CAF 11 ging of om 170 CAF-zaken? Ik kon het niet uitvinden omdat er ergens een beleidslijn was die zei CAF-evaluaties geven we niet. Ik ben niet geïnteresseerd in mails van Kamerleden. Ik ben geïnteresseerd in officiële evaluaties en die zijn geblokkeerd. Daarna is het memo van mevrouw Palme geblokkeerd. Daarna kreeg het memo van mevrouw Palme en alle cruciale conclusies waren wit gelakt. Toen moest mevrouw Leijten een soort voorleesjuf zijn bij mevrouw Palme om ons te vertellen wat daar stond. Schokkend dat dat nodig is. Dus nu weer, mag ik alsjeblieft de antwoorden op mijn kamer vragen? En zo nee, wat is dan de brief van vrijdag waard? En overigens, dan ga ik nog even een paar andere dingen in die brief langs. De regeringscommissaris. Goed dat er een regeringscommissaris komt voor een informatiehuishouding. Maar wat is haar of zijn taakomschrijving? En mag deze persoon ook dwingende aanbevelingen doen over welke informatie gemaakt en bijgehouden wordt? Want het probleem bij het torentje is dat daar niet genotuleerd wordt. Ja, als je geen notulen hebt, dan hoef je ook niks te bewaren. Dus graag zouden we een taakomschrijving zien en de taak om te zeggen wat er bijgehouden moet worden. Dan de grondwet, artikel 68. Daar zegt de regering, als we nu iets gaan weigeren, dan vragen we eerst een intern juridisch advies. Ik had liever een extern gezien, maar ik vind het vooruitgang. Maar dit gaat natuurlijk alleen werken als wij dat juridisch advies te zien krijgen. Want dus krijgen we dat ook te zien als een stuk geweigerd wordt, of de juridische dienst van het ministerie dat ook vindt. En ik miste het goede beleid van de regering uit 2002 van minister De Vries. Die heeft een haarfijn stuk geschreven over hoe je de Kamer informeert. Als de regering nu gewoon zegt, dat is onze nieuwe beleidslijn, zijn we in één keer weer klaar. Graag dat. En dan de stukken achterhouden bij de rechtbank. Collega Wilders begon er al over. We kregen gisteravond laat, en u ziet deze kleine oogjes, 3 stukken met interne beleidsinstructies die tot 2019 gaan, waarin gewoon staat, hou de stukken achter. Het zijn er veel, maar ik heb medewerkers die me helpen met ordenen, anders was het een drama, voorzitter. Er staat hier gewoon, toezichtmeldingen worden niet aan het dossier gevoegd in de rechtbank. Onrechtmatigheidsonderzoek, dat het om rechtmatigheidsonderzoek gaat, delen we niet mee. Het woordje onderzoek, als dat in het stuk staat, gaat het niet naar de rechtbank. En stukken die over fraude gaan, gaan er ook niet. Dus iemand stond voor de rechtbank vanwege fraude en de regering gaf een onvolledig dossier. Mijn vraag, is dit met terugwerkende kracht rechtgezet? Want in 2008 zegt de landsadvocaat, dat kan niet. Maar er zijn dus mensen die rechtszaken verloren hebben in dit land, omdat de overheid vertikte om de informatie te geven. Dat is een bananenmonarchie, voorzitter. En daarom vraag ik u, is dit rechtgezet bij deze ouders? En zo niet, kunt u ze informeren bij wie u een onvolledig dossier heeft afgegeven. En het gekke is dat deze instructies waren nog een jaar lang van kracht naar het advies van de landsadvocaat kwam er gisteren vanaf. Dus de landsadvocaat zegt in 2008 naar ons kappen en we doen het niet. Dan, voorzitter, een paar reflecties voor de minister-president. Kan hij op een paar vragen reflecteren? Waar handelt de regering onrechtmatig? En dat is belangrijk, want je betaalt meer dan 1 miljard schadevergoeding, dus er zal toch wel ergens onrechtmatig gehandeld zijn. En richting wie? Graag een volledige lijst. En kan hij reflecteren op zijn eigen rol en het ministerie van Algemene Zaken hierin? Wanneer is hij ergens voor verantwoordelijk? En wanneer heeft hij besluiten genomen die hiervoor zijn? En wat weet hij over discriminatie en etnisch profileren? Voorzitter, deze problemen kunnen op zich ook elders voordoen. Zijn er vergelijkbare problemen in de wetten die snoeihard uitpakken voor mensen? Dat kan bij het UWV zijn. We hebben de participatiewet al gehoord. Bij de jeugdzorg kan ik me zomaar iets voorstellen. Bij de IND gebeuren ook wel eens dingen die echt niet kunnen. Zouden wij daarvan een lijst kunnen hebben voor 1 juli? En kunnen burgers ook een input leveren? En denk ook waar fraudeurs slachtoffers kunnen worden. Denk aan de PGB-fraude van dit weekend, waar kwetsbare cliënten straks de rekening van krijgen. En dan nog een klein dingetje. Er waren 30.000 mensen die het stempeltje fraudeur kregen, maar de commissie van Dam vond er nog een stuk of 60.000 tussen 2005 en 2012. Moeten die mensen nog steeds terugbetalen? Of is er nog een andere grote groep? Voorzitter, de regering heeft veel goede voornemens voor zichzelf. Dat is positief. Maar als het niet gaat lukken, is er geen extra rechtsbescherming geregeld voor de burger. Hoewel het huidige pakket maatregelen vertrouwt erop dat de overheid zichzelf verbetert. Dat kan lukken, maar het kan ook mislukken. Vandaar ook mijn voorstel. Bereid een extra pakket voor wanneer de burger weer vermalen dreigt te worden. Hervorm het bestuursrecht. Dat gaat ervan uit dat de overheid gelijk heeft, hoorden wij de hoogste rechter zeggen. Schaf de marginale toets af, maar doe een echte toets. En bestuursrecht is niet geschikt voor toeslagen, dat moet onder belastingrecht. Heel veel zaken zijn onder bestuursrecht terechtgekomen die eigenlijk betere rechtsbescherming voor de burger hebben. Kunnen we daar een hervorming van zien? Kom met brede en nieuwe klokkenluidersregeling. Er is iemand ontslagen in dit dossier, dat klopt. Dat was de klokkenluider. Knap hoor, de eerste die ontslagen werd hier. Kan deze man alsnog een lintje krijgen in plaats van zijn ontslagbrief? En kunnen we dus echt een betere klokkenluidersregeling hebben, rijksbreed, ook voor mensen met een tijdelijk contract die ergens op lijkt? En wanneer kunnen wij de belastingombudsman tegemoet zien? Die werkt in andere landen goed, want die heeft overzicht waar het misloopt. Als 1000 ouders geklaagd hadden tegen een belastingombudsman, dit gaat mis, dan ben ik ervan overtuigd dat daar een krachtige signaal geweest was. Kunnen deze voorstellen klaar zijn, zeg ik tegen de regering voor de formatie. Maar er is meer nodig om het geschonden vertrouwen te herstellen. En daarvoor is dit debat misschien te kort en te politiek. En ik zal binnenkort wat voorstellen doen voor een nieuw sociaal contract. Ik vind dat ik dat verplicht ben na alles wat ik gezegd heb. Maar vreemde ogen, en de heer Dijkhoff heeft daar een punt, kunnen goed dwingen. Daarom zal ik in mijn tweede termijn een voorstel doen om de Venetische Commissie een advies uit te brengen over de rechtsbescherming en dan met name het bestuursrecht in Nederland. Functioneert het stelsel van macht en tegenmacht hier in Nederland en de Nederlandse rechtsstaat? Een staat en instituties die namelijk gruwelijk in dit geval gefaald hebben. En in dit geval zou ik in de tweede termijn ook graag een korte toelichting willen hebben of de regering het wenselijk zou achten een staatscommissie op te richten, niet alleen over discriminatie wat ze nu doen, maar ook over de rechtsstaat zelf. Ik had niet gedacht een paar jaar geleden dat ik het ooit zou voorstellen, maar ik zou graag een reflectie willen hebben op de regering of zij daar ook noodzaak toe ziet. Dank u wel.
Dank u wel. Oh, de heer Azarkan heeft een vraag. Ja, de heer Azarkan.
Ja, voorzitter, een vraag aan collega Omtzigt. Ik weet dat we, wat is het, pak een beetje zo'n 1,5 jaar geleden, collega Omtzigt, collega Leijten en ik een notitie hebben gevraagd over vervolging ambtsmisdrijven. De heer Omtzigt refereerde daaraan, ook met emotie in het laatste algemene overleg, omdat hij het onterecht vond dat een aantal partijen, GroenLinks, D66, ons terug wilden fluiten met een ingelaste procedurevergadering. En het was pittig. Ik heb hem daar niet over gehoord. Hoe kijkt hij aan tegen die notitie? Gaat hij die nog betrekken? Want ik zie dat sinds de heer Omtzigt spreekt, zie ik toch een wat beteuterd kijkende minister-president en ook minister Hoekstra. Die hebben het idee dat ze een beetje betrapt zijn. Dat ze een beetje het spel wat gespeeld wordt eigenlijk een beetje aan het uitkomen is. En ik zit even te kijken in hoeverre deze notitie nog op dit dossier van betekenis is.
De heer Omtzigt.
In mijn 12 minuten heb ik niet alles kunnen doen. En ik heb gezien dat de heer Azarkan, met wie ik inderdaad op stukken van het dossier goed heb samengewerkt, 45 minuten hierover had willen spreken. En ik snap dat, want er is meer te vertellen. Ik heb gezien dat een aantal advocaten een aangifte gedaan heeft. En we gaan zien wat daarmee gebeurt. En zo werkt de rechtsstaat ook. Dat, ook al heb ik dit keer kritiek op de bestuursrechter, en dat is bij grote uitzondering, ik me niet in ga mengen in dat proces op dit moment. Ik ben benieuwd of de regering, zeker naar aanleiding van het feit dat er ook stukken vernietigd zijn, nog nadere gronden gezien heeft op ambtsmisdrijven. Maar ik heb gezien dat het OM met een besluit gekomen is. Ik heb er echt voor gekozen om niet alles maar te doen in de afdeling van nou, het is vervelend wat mij gebeurd is. Ik kan het allemaal hebben. Ik vind het allemaal prima. Hoe harder u tegen mij schreeuwt door een telefoon, hoe meer kamervragen u krijgt. Hoe harder u tegen mij wat zegt, hoe harder ik doorgaat. Ik vind het allemaal prima. Ik doe het en ik blijf het doen de komende jaren. Maakt me niet uit of ik oppositie, coalitie of waar dan ook zit. Ik sta voor die rechtsstaat, ik sta voor niks anders. Gaan we hier nog wat mee doen? Dat is een vraag aan het kabinet ten opzichte van of ze bij de Belastingdienst nog nieuwe dingen gevonden hebben. En het is op dit moment, ligt het geloof ik bij de PG van de Hoge Raad.
Ja, tot slot op dit punt.
Nou ja, voorzitter, ook omdat in die analyse er nadrukkelijk staat dat als bewindspersonen beschikkingen nemen op bevelen geven of bestaande beschikkingen op bevelen handhaven, wetende dat daardoor de grondwet of andere wetten of algemene maatregelen van bestuur worden geschonden, dat gewoon strafbaar is. En nou was het in 2017, en de heer Omtzigt weet dat ook als geen ander, ook daar zijn we van het begin samen opgetrokken, was het helder dat die wetten werden geschonden. Dat was helder ook in de CAF 11-zaak. En tot onze verbijstering bleef dat maar doorgaan. Ondanks alle vragen die we stelden, bleef dat maar doorgaan. En we konden ons niet voorstellen waarom dat nou gebeurde. Waarom worden er vier wetten overtreden? En nou zit het ook nog in artikel 68 van de grondwet. Volgens mij zegt de heer Omtzigt hier klip en klaar, ik heb gewoon verkeerde stukken gekregen, ik heb verkeerde informatie gekregen. Het zal mij overigens verbazen of hij met deze minister-president nog in een volgend kabinet zou kunnen samenwerken. Maar daar is toch ook sprake van het schenden van artikel 68 van de grondwet plus die andere artikelen. En dat is toch gewoon strafbaar?
Als de heer Azarkan dat strafbaar vindt, dan kan hij als Kamerlid zelf aangifte doen. Ik zie een kabinet dat politieke verantwoordelijkheid neemt. En voor het strafrecht merk ik overigens op dat daar ook een intentie en een volledige kennis voor moet zijn. Dus niet dat het gebeurde terwijl je het niet wist. En ik heb aan het begin van mijn betoog gezegd, het stomme van het informatiebeleid van deze regering was dat het niet alleen tot een onvolledig geïnformeerde Kamer leidde, maar ook tot een zeer laat stadium waarbij het kabinet zelf niet doorhad wat er aan de hand was. En voor het strafrecht is dat een verschil. Voor de politieke verantwoordelijkheid maakt het geen enkel verschil, want daarvoor moet de minister weten wat er aan de hand is. En als hij mij uitnodigt iets te doen, ik zal het niet doen, maar dat is aan ieder Kamerlid zelf.
Goed,
tot slot,
ja,
voorzitter.
Tot slot.
Nou ja, voorzitter, die intentie is wel belangrijk, maar ik maak uit het verhaal van de heer Omtzigt op dat, is die nou van mening dat dit kabinet de intentie had om het goed te doen en per ongeluk de verkeerde informatie heeft gegeven, of zat daar een strategie achter dan?
Voorzitter, in ieder geval zullen we beginnen met de intentie om 30.000 gezinnen tussen de wielen te gooien. Ik ben ervan overtuigd, en als ik dat niet was, hadden we al veel eerder een ander debat gehad, dat niemands intentie hier was. Maar wel het gruwelijke gevolg van hoe we hier de wetten ingericht hebben, hoe we ze uitgevoerd hebben, hoe hier de fraudejacht ontspoord is en hoe die FSV-applicatie illegaal, waar 150.000 namen in zitten, waarvan ik nog steeds vraag aan de regering, wanneer worden deze mensen geïnformeerd dat ze, want dat moeten ze volgens de privacywetgeving, dat hun spullen illegaal zijn opgeslagen, één voor één. Dus ik stel die vraag, dat moet allemaal gebeuren. Maar ik ben niet van de afdeling dat ik het strafrecht ga gebruiken voor de grondwet. Maar als u ziet in ons verkiezingsprogramma, dan ziet u daar dat er een grondwettelijk hof opgericht moet worden. En ik zou graag artikel 68 onder het grondwettelijk hof brengen. Dat zeg ik u erbij. En het is niet toevallig dat in het programma staat. Dat heeft een correlatie met het feit dat ik in de programcommissie zat.
En die notitie is gewoon, het is geen kamerstuk, maar dat is uit 2019 overigens. Tenminste.
Dat is een stuk gewoon, waar u zich...
Ik ga niks zeggen. Ja. Klopt, ja.
Misschien is het wel goed om dat aan de handelingen van dit debat toe te voegen, want het is voor de geschiedschrijving wel goed om te weten wat daar gebeurd is.
Ja, maar dat stuk is gewoon openbaar en dat hebben alle Kamerleden gekregen. Dank u wel.
En iedereen anders ook,
ja. Ja, dank u wel.